Goedenavond, gemeente, andere belangstellenden. Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J. Belder uit Haarskamp zal voorgaan. Namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Deovelente zondagmorgen hoopt proponent J. van Eijsden uit de Driebruggen voor te gaan. In de avonddienst dominee P.D. Theo uit Sliedrecht. De kerkenraad heeft besloten om met ingang van volgende week zondag over te gaan op 2 clusters. Ook zal er vanaf die tijd 1 bank tussenruimte worden gehouden. Dat betekent, volgende week zondagochtend worden ieder verwacht uit de wijken van Ouderling, Huizer, De Koning, Nieuwenhuis en Verburg, in het vervolg cluster A. Volgende week zondagavond worden ieder verwacht uit de wijken van de Ouderlingen, Hogendoren, Verdouw en De Zwart, in het vervolg cluster B. Let op, dit is dus anders dan in de kerkbode staat aangegeven. Kijk op de website voor meer informatie. Verder willen wij u erop wijzen om ook de zijingang te gebruiken aan de zijde van de plus. Wij willen u vragen om afhankelijk van uw zitplaats bewust te kiezen voor het gebruik van deze tweede ingang. Zeker nu het drukker zal worden, gezien we overgaan naar 2 clusters. Vanavond na de dienst is er avondmaalskring in de oude school. Jong en oud zijn van harte welkom. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte voor de bijdrage zorginstellingen, tweede en derde voor de kerk. Voorbeden en dankzegging, wij doen dankzegging met onze jongeren die deze week hoorden dat ze geslaagd zijn voor hun examens. We denken ook aan hen die een teleurstellend bericht ontvingen. Tevens doen we voorbeden voor de heer Dral uit Bodegraven. Het herstel is naar verwachting, al is zijn verblijf nog in het ziekenhuis, waar hij aanstaande dinsdag hoopt ontslagen te worden. Wij doen tevens voorbeden familie De Hoog uit Driebruggen. Zij stonden deze achterliggende week aan het graf van hun vader, schoonvader en opa. In verband hiermee brengen zij deze avond rouw in de kerk. De kerkenraad wenst een ieder een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze avond mocht worden toegebracht de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, daarvan het eerste vers. Thuis mag u voluit meezingen hier, alleen met uw hart. 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om zeer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Ook deze avond beleiden wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En stemmen in met Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zonneschild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Psalm 84, het zesde vers. Spreek dan in ieder van u al dus met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees ofwel het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. gaan, gemeente, in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het gehouden heiligavondmaal met elkaar lezen uit Handelingen het tweede hoofdstuk, de versen 37 tot en met 47. Ik noem u dus als schriftlezing voor deze dienst Handelingen 2 te beginnen bij vers 37. We lezen daar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En toen zij dit hoorden, dat zijn de mensen rondom de apostelen, die de eerste Pinksterpreek horen, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gezult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leren van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden ze aan allen naar dat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed er dagelijks tot de gemeente toe die zalig werden. We willen deze avond met Gods hulp stilstaan bij vers 42. En zij waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. Laten wij gemeente samen het aangezicht van de Heer in gebed zoeken. Opnieuw, Heere, luide vanavond de klok over het dorp en de omlanden. Voor de derde maal deze dag gingen de deuren van dit oude bedehuis open om de mensen te ontvangen. Niet alleen rondom de geopende Bijbel, maar ook in de zichtbare gestalte van het evangelie, in de tekenen van brood en wijn hebt u ons samengebracht. Avondmaal zondag. Er is naar uitgezien en er is ook tegenop gezien. U kent het hart en de legering van ieders hart. We danken u hartelijk, Heere, voor deze zondag, voor uw neerbuigende goedheid en liefde, en dat u ons dan zo dicht nabij komt, want wij moesten dan het woord van u genoeg hebben, zo belijden wij met onze vaderen, maar u kent ook de zwakheid van ons hart, de zwakheid van ons geloven, en u maakt u dat evangelie voor ons zichtbaar, in brood en wijn, het brood dat gebroken wordt, is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heere Jezus Christus. En de wijn brengt ons aan de gemeenschap van u, wiens bloed vergoten is tot een volkomen vergeving van al onze zonden. Zo bracht u uw genade en goedertierenheid nadrukkelijk ons onder ogen. En nu mogen wij vanavond, Heren, terugzien, maar ook verder zien. Want u hebt gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. En zo is de avondmaalstafel als het ware een scharnierpunt in de tijd. We kijken terug naar het volbrachte werk en moeten daar genoeg aan hebben. Wat een oneer en wat een klein denken van het offer, als wij daar nog iets aan toedenken te kunnen en te moeten voegen. Maar laat het juichen in het hart van een ieder van ons, uw genade is mij genoeg. Heren, geen betere gestalte ook vanavond dan die gebroken zondaarsgestalte. En toch dat loven en dat juichen vanuit een verbroken dankbaar hart. Omdat u het zo waard bent, zo mocht ook de avondmaalsdienst geëindigd worden met een dank- en lofzegging uit de 103e psalm. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Dat mogen we ook vanavond doen. En ons wordt een beeld getekend en voorgehouden van de gemeente zoals u de gemeente wilt. En daarvan ons een heerlijk voorbeeld toont op de eerste dag bij de uitstorting van de Heilige Geest. En we zien wat het woord doet en hoeveel kracht u in dat woord legt. Wil het ook vanavond doen, heren. Dat woord is voortgegaan, dat is gekomen tot aan de uithoeken van deze wereld. En nog moet het verder. Zoveel onbereikte en we moeten ook zeggen vandaag vanuit menselijke visie bezien zoveel onbereikbare mensen. Maar er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. En lieve Heere God, dan doorbreekt u alle scheidsmuren en u slecht alle weerstand en u komt binnen naar het goeddunken van u. Doe het ook vanavond. Laat de gesloten deuren opengaan en ijzeren en koperen grendelen verbroken worden. Kom zo binnen waar u nog niet binnenkwam. We danken voor deze dag, voor de prediking, maar bidden ook om uw zegen over de prediking van deze avond. En denken daarbij ook bijzonder aan hen die niet naar de kerk konden komen, misschien door een tijdelijke omstandigheid, anderen door chronische ziekte, ouderdom, zwakheid. Redenen, heren, zouden wij zomaar kunnen bedenken, waardoor wij wel graag zouden willen komen, maar niet hier aanwezig kunnen zijn. U brengt het woord bij ons thuis. En zo mogen we dan toch ook met elkaar verbonden zijn en laten dan vooral de verbinding met u zijn. Want daar gaat het om, heren. Kom zo neer ook vanavond. Kom in onze harten, Heere Jezus, eens en telkens weer. We danken u met onze jongeren die deze week hoorden dat ze geslaagd zijn voor hun examens. En voor sommigen was dat een hele grote verrassing, een enorme meevaller. Anderen hadden het wel verwacht. Maar laat de dank er niet minder om zijn aan u. We denken ook aan hen die een teleurstellend bericht ontvingen. Ze hadden gehoopt het diploma te behalen, maar ze zijn gezakt. Ach, heren, vragen te over, maar geen betere plaats om ze neer te leggen dan bij u. Gedenkt ook in alle teleurstellingen, bewaar ons voor opstand. En help u ook die jongeren verder. En geef dat we, heren, in voor- en tegenspoed ons door geen andere hand willen laten leiden dan door uw goede hand. Wanneer we ook verder mogen gaan in studie, in welke vorm dat ook zal zijn, of straks de werkvloer op zullen gaan, we hebben u in alle dingen blijvend nodig. Laat dat ook de intentie mogen zijn van iedere jongere. Heere, want u hebt beloofd, die mij zoekt, die zal mij vinden en het leven met u, dat heeft perspectief en dat heeft toekomst. We doen voorbeden ook voor de heer Dral uit Bodegraven. Het herstel mag gaan volgens verwachting. Maar er zijn nog zorgen. En aanstaande dinsdag de uitslag, hoe zal dat wezen? U weet het. Laat hij rust mogen vinden bij u nu en straks. Hoe de weg ook gaan zal. Maar achter u aan is er altijd een weg. Gedenkt hem met andere zieken We doen voorbeden ook voor de familie De Hoog uit Driebruggen. Zij stonden in de achterliggende week aan het graf van hun vader, schoonvader en grootvader. En vanavond brengen zij de rouw in de kerk. Leggen dat voor uw aangezicht. Voor het aangezicht van u die een trooster bij uitnemendheid bent. En die gezegd hebt dat u de moeite en het verdriet aanschouwt opdat we het in uw hand geven. Dat doen zij vanavond en wij doen het met hen. Dragen zo elkanders lasten. Komen heren bij u. Tot wie zouden wij anders gaan dan tot u die de woorden van het eeuwig leven hebt. En bij wie er uitkomsten zijn zelfs bij het naderen van de dood. Gedenkt u de gemeente van Waarden-Driebruggen, die over enkele weken een nieuwe herder en leraar mag ontvangen, en dat mag een grote verwondering zijn, dat zo snel ook de vacature na het vertrek van dominee Breuren weer vervuld is. Geef een goede overkomst aan het gezin Tramper, en we danken ook voor alle hulp die de gemeente mag ondervinden in de consulent in dominee van der Ziel, maar ook in het werk wat dominee Goudriaan mag doen. Laat het ons maar heel klein mogen maken, heren, dat u zoveel zorg voor ons hebt en dat u zo naar ons omziet. Dat mag ook een goede verwachting geven met het oog op de toekomst. U bouwt uw kerk en laten wij dan maar getrouw zijn in het volharden, in het vasthouden aan uw woord en getuigenis. Gedenk de broeders in onderscheiden ambten, ieder die een taak en roeping mag vervullen in het midden van de gemeente in Waarder. Gaat niet om ons, maar dat uw naam, Heere, alle eer en lof ontvangt. Laten we zo als gemeente samen mogen zijn in de naam van u, de drie-enige God. We bidden voor een wereld vol van ellendigheid, waar de gebrokenheid ons van alle kanten aanziet. Gedenkt u genadig en zegent u ook alle inspanningen om de nood van mensen veraf en dichtbij te slechten, te helpen waar we kunnen helpen. Laat vooral, Heere, uw woord ontdekkend, ontmaskerend voortgaan, om zondaren te leggen aan uw voeten, opdat goddelozen door het geloof gerechtvaardigd worden om niet, door de verdiensten van u, de Heere Jezus, in het opzien tot u. Versterk ook uw eigen werk. Laat uw kerk mogen groeien en bloeien overal in deze wereld. Gedenkt u, Heere, ook het Westen, Europa, Amerika, waar wij een afgaand tij beleven. En we vragen ons toch stilletjes af, als die coronabeperkingen straks ten volle voorbij zijn, zal heel de gemeente weer terugkeren, zoals ze in de kerk was voor de coronabeperkingen. Laten wij verrast mogen worden dat er nog een grotere kerkgang is gekomen dan daarvoor. Maar we zien ook allerlei ontwikkelingen om ons heen, onder ons volk, in ons land, dat verdriet doet en pijn geeft. Daarom bidden we ook vanavond, Heere, om een revival. O, dat het mag komen tot een geestelijk ontwaken. De mensen zullen zien dat de goden van deze tijd hen bedriegen. Dat er alleen maar een werkelijk gelukkig leven is in de geborgenheid van u, door het geloof in u, de Heer Jezus. Wij bidden en vragen u al deze dingen en beseffen ook dat we nog heel veel niet weten en vergeten, maar u weet alle dingen. Geef ook onze overheden wat ze behoeven. Wanneer we er nu getuigen van zijn hoe dat struikeling na struikeling gemaakt wordt, bijzonder ook in Den Haag. En het maar niet vordert met een nieuwe regering te maken. Zoveel rumoer, het heeft het nodige te zeggen. Laat het mogen brengen, ook onze volksvertegenwoordigers, op de knieën voor u. Lieve Heere God, hoort u zo ons gebed en zegen ons, opdat we als gezegende mensen straks ook de kerk zullen uitgaan en een zegen mogen zijn op de plaats waar u ons gesteld hebt en roept. We vragen en bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Wij gaan naar Psalm 89 en daarvan het derde vers. Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u aan u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten? Wie hunner, wie van hun is, o Heere, met u gelijk te schatten? Psalm 89, het derde vers. Het gaat, gemeente, in het boek Handelingen der Apostelen niet in de eerste plaats over wat de apostelen doen, maar wat de verhoogde Christus doet door zijn Heilige Geest. En hij gebruikt daarin mensen, in dit geval apostelen, om een wereldkerk te stichten. We zeggen dan, de Heere werkt op middellijker wijze. Dat doet hij ook vandaag. Hij schakelt mensen niet uit, maar schakelt ze in. Ouders in de opvoeding van hun kinderen. Waarin het belangrijkste niet is dat we een prachtig diploma halen, een schooldiploma. Natuurlijk, dat is geweldig mooi. Maar het belangrijkste is in de opvoeding van onze kinderen dat ze de Heer Jezus leren kennen. En dat ze Hem lief hebben. En dat ze Hem volgen. En zo gebruikt de Heer ook in het onderwijs, jufs en meesters op de zondagsschool, de basisschool en verderop, om onze jongeren te leiden in de weg die niet doodloopt, de weg achter de Heer Jezus Christus aan. Handelingen der apostelen, de Heer gebruikt de apostelen om zijn woord voort te laten gaan en we lezen daarvan in Handelingen 2. Bij de uitstorting van de Heilige Geest. En dan is het Petrus die een vuurvlammende preek houdt. Een indrukwekkend woord spreekt. Je zou zeggen, nou ja, als je die preek leest in Handelingen 2. Het hangt aan één van citaten, maar de Heer heeft het willen gebruiken. Geen retoriek waarmee we denken harten te breken. Geen welsprekendheid waarin diepe afhankelijkheid van de Heer en dan door Hem gebruikt te worden, die harten opent opdat woorden binnenkomen. Petrus neemt geen blad voor de mond, maar hij zegt de dingen zoals ze zijn en gezegd moeten worden. Hij houdt niets achter. En dat kan pijn doen. En dat zien we ook op die Pinksterdag. 3000 mensen verwond in het hart, dodelijk verwond. Die uitroepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Dat waren ze gewend om van alles te doen en ze meenden ook dat ze van alles moesten toebrengen tot hun zaligheid en tot hun behoud. Misschien hebt u het wel gedacht met het oog op het heilig avondmaal, als ik nou maar dit, als ik nou maar zus, als ik nou maar zo had of kon of deed of doorleefde. En het ontwapenende antwoord van Petrus is, u hoeft niets te doen, want de Heer Jezus heeft alles gedaan. Gelooft slechts dit evangelie dat u verkondigd wordt, hier in Jeruzalem, hier in die oude prachtige kerk van Waarder. Geloof toch het evangelie, omarm het en daarin de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden, geef je aan hem over, laat je toch behouden worden. Dat is de grondtoon, telkens weer. Laat je toch behouden worden. Door hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat gebeurt dus in Jeruzalem. Vindt u dat niet bijzonder? En dan vooral bijzonder bemoedigend. Want dat Jeruzalem heeft 7 weken geleden de Heer Jezus buiten de deur gezet. Weg met hem, ze hebben hem aan het kruis geslagen, we hoeven u niet meer. En waar hebben ze hem al niet voor uitgemaakt, voor een wijnzuiper en een veelvraat en een vriend van hoeren en tollenaren? Deze ontvangt de zondaren en eet met hen en dat was nog een hele rake typering ook. In dat Jeruzalem stort God de Heilige Geest uit. En daar ontstaat een bloeiende gemeente. Christengemeente. Nou gemeente, daaruit mag je dan concluderen. Er is geen zonde te groot. Of er is doen aan bij de Heere. Want het bloed van de Heere Jezus. En dat is ons ook voorgehouden in het heilig avondmaal. Het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonde. Kom, zegt hij. Al waren je zonden rood als scharlaken, rood als karmozijn. Ik zal ze maken wit als sneeuw en wit als wol. Kom. Een gemeente daar in Jeruzalem. En laten we die gemeente eens van daarbij gaan bezien. We lezen in onze tekst vers 42. Ze waren volhardende in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. In de breking van het brood, het heilig avondmaal. En in de gebeden. Je zou het kunnen voorstellen aan de hand van een molen. Ik weet niet of hier in de buurt een molen staat. Ik bedoel niet zo'n windmolen die ze tegenwoordig bouwen, maar zo'n ouderwetse molen met 4 wieken. Daar mag u aan denken bij deze tekst, met die 4 wieken die ons genoemd worden. En die 4 wieken draaien allemaal om dat ene centrum en komen vanuit dat ene centrum op het hart. Van onze tekst is de Heer Jezus Christus. Want het hele leven van de gemeente en het leven van ons persoonlijk, dat kan alleen maar draaien om de Heer Jezus Christus. Hij staat centraal en hij moet centraal staan. Als eerste bijzonderheid van die gemeente wordt genoemd dat zij volharden in de leer van de apostelen. Met andere woorden, daaraan houden ze vast. En dat moeten wij ook doen. Wat er ook tegenop komt, en er komt van alles tegenop, maar houd vast aan dat woord van God. Doe er niet aan toe en doe er ook niet van af. Ze verslapten niet, ze gaven niet na een poosje het op, dat kent u wel, enthousiast aan iets beginnen. En dat hoeft niet direct met het kerkelijk leven te maken hebben, maar ook daarin zie je het gebeuren dat mensen soms enthousiast zich bij de gemeente voegen en na een poosje dan verslapt het allemaal wel weer. Houd vol, houd vol. Laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. Houd vast aan het woord, houd vast aan de Heer Jezus. En als je dat ook doet, als je dat mag doen, dan weet je die volharding is uiteindelijk ook nog genade. Dat volharden in het geloven, hopen en liefhebben is een vrucht van Gods genade. Nou, die pasbekeerden daar in Jeruzalem houden vol. Ze volharden in de leer van de apostelen. En wat is nou de leer van de apostelen? Dat is iets levends. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is zalig worden alleen op grond van zijn verdiensten. En gemeente, dat is ook precies wat we belijden in het Heilig Avondmaal. Ze vallen niet terug in allerlei wettische systemen die zo eigen waren naar het Jodendom. En een gevaar dat ook ons bedreigt, dat we terugvallen. En dat we vooral vervallen aan die wereldse schema's en toegang geven aan het leven. En ons door de tijdgeest mee laten nemen in een leven dat bij God vandaan brengt. Houd vast. En laat je ook niet door allerlei leren van wind meevoeren, theologische nieuwigheden. Maar Jezus Christus, Hij alleen kan mijn gerechtigheid en heiligmaking zijn. Volharden in de leer van de apostelen. En dat is niet alleen een kwestie van woorden, maar dat raakt je hele leven, dat raakt je daden. Het zou toch te gek voor woorden zijn vanmorgen aan het Heilig Avondmaal. En dat er dan morgen en overmorgen niets meer van terug te vinden zou zijn. Dat je dan weer dat volle leven ingaat van vooral de dingen naar je toe willen halen. Uit het leven willen halen wat er te halen is en jagen naar welvaart en geld en goed. De leer van de apostelen, dat is de leer dat Jezus Christus de Heere is. En dat is de leer die de apostelen hebben gebracht. Hoe verschillend ze ook waren in karakter, in begaafdheid, in talent. Maar ze sloegen allemaal op dat enezelfde aanbeeld. In feite is de prediking elke zondag hetzelfde. Wat Paulus ons voorhoudt en wat het devies van Paulus is na zijn bekering: ik wil onder u niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat wil niet zeggen dat die prediking een repetitie is van wat we al weten, want elke keer mag je weer nieuwe schatten vinden en opdelven in de Heere Jezus en aan de gemeente tonen. En zo wezen ze ook allemaal van zichzelf af naar die ene naam onder de hemelen tot ons behoud gegeven. De Heere was hun leven. En laten wij ons leven ernaast leggen en onszelf de vraag stellen: is dat nou ook zo bij mij, dat Jezus Christus mijn leven is? Heel eenvoudig de vraag van de Heer Jezus aan Petrus: als hij hersteld wordt in zijn ambt, hebt ge me lief. Tot driemaal toe. En dan komt hij voor de dag. Heel kleintjes. Maar heel oprecht en gemeend: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, dat is het. En daar draait nou het hele geestelijke leven om. En dat zie je dan ook in de praktijk van het leven bij deze omtrent 3000 nieuwe bekeerlingen. Het woord had hen te pakken. En elke morgen maar weer opnieuw, dan zag je ze de gang maken naar de tempel. Voordat ze naar hun dagelijks werk gingen, kwamen ze samen in de voorhof, rondom de apostelen, begeerig om weer wat nieuws te mogen horen, anders dan de Atheners uiteraard, maar nieuwe schatten te mogen ontdekken in de Heer Jezus Christus. Ja, die tempel die lieten ze niet links liggen. Ze gingen naar die tempel, hoe vervallen de dienst in die tempel ook was. Ze werden bijna weggekeken. Maar zolang ze er niet uitgezet worden, komen ze daar samen in die voorhof, in het uur van gebed, om samen de schriften te lezen, te overdenken. Want het woord had hen geraakt. Nou, waarom volhardt iemand nou in deze leer van de apostelen? Ik heb het al gezegd, omdat het woord hem geraakt heeft. Waarom word je nou een trouw Bijbellezer? Waarom een trouw kerkganger? Nou, je moet als dominee niet met jezelf komen, maar ik wil toch één ding zeggen, ook naar de jonge mensen toe vanmorgen. Ik kom uit een onkerkelijk milieu, ik zou bijna zeggen antikerkelijk. En het woord kreeg mij te pakken. En ik ging naar de kerk niet eenmaal op een zondag, maar ik zocht uit waar ik allemaal naar de kerk kon tot 3 maal op een zondag. En in de week ook nog met geraagte en begeerte. Het woord moet je maar geraakt hebben. Het woord moet je maar te pakken hebben, Jezus Christus. En dan wil je meer en meer weten van Hem die je lief hebt. We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. De leer van de apostelen. En bij dat woordje leer schrikken wij een beetje. Leer. Leren is niet zo populair. Ik denk dat leren nooit populair is geweest. Je ziet dat ook in de leerdiensten in de kerk. Heel wat collega's, heel wat broeders klagen erover dat de leerdiensten teruglopen. Het bezoek aan de tweede dienst als de catechismus op de kansel komt. De Dordtse leerregels of de Nederlandse geloofsbelijdenis. Is zo moeilijk. Ja, maar je moet ook je best doen. Je moet je ook inspannen om de hoofdlijnen van de leer tot de zaligheid je eigen te maken. Leren op catechisatie. Ga er maar aan staan als predikant. Ik heb meer dan eens ook de ouders gevraagd. Help ons nou alsjeblieft en bevraag je kinderen wat ze leren moeten. En help ze om de dingen die geleerd moeten worden zich eigen te maken. Een jaar of wat geleden in Elburg, hervormde gemeente van Elburg, bedachten ze, als we nou eens met de gemeente iedere week in de gezinnen, de alleenstaanden, de jongeren, de ouderen, iedere week een Bijbeltekst uit ons hoofd gaan leren. Nou, als het dan in je hoofd zit, dan kan de Heer het laten afzakken naar je hart. Want als je geen kennis meer hebt, en dat is het grote euvel van de kerk in Europa, als je geen kennis meer hebt, dan kunnen ze je van alles wijs maken. En dan lig je open voor allerlei dwalingen. En dan struikel je en je wordt zo meegenomen in de gang bij het woord vandaan. Nee, dan moet je doen als die mensen in Berea, handelingen 17, die alles wat ze hoorden toetsten aan het woord van God. Want dat was het kompas. Dat woord van God, daar hielden ze aan vast in Berea. Ze slikten niet alles voor zoete koek, maar toetsten het aan Gods eigen getuigenis. In de dagen van Hosea, in het Oude Testament, lees je dat Israël het verbondsvolk te gronde dreigt te gaan. Weet u waarom? Omdat het geen kennis meer had. Geen kennis hebben, dat is niet zozeer een zaak dat je niet de intellectuele vermogens ervoor hebt. Maar dan ben ik heel scherp vanavond. Geen kennis hebben is ten diepste de vrucht van ongeïnteresseerdheid. Ongeïnteresseerdheid. Door het woord bouwt de Heilige Geest de gemeente. En bouwt Hij ieder gemeentelid in het geloof. Luther heeft gezegd in een van de 95 stellingen, de ware schat van de kerk is het heilig evangelie van onze Heere Jezus Christus. En waar nou de levende stem van het evangelie klinkt, daar wordt de kerk gebouwd en gevormd. Ze leeft van dat woord. En gaat maar na bij uzelf, leven wij van het woord. Nou, dat weet Satan ook maar al te goed. En hij doet er dan ook alles aan om dat woord bij ons vandaan te halen. Dat woord dat moet weg, dat woord moet aan de kant. Maar gemeente, als dat woord u te pakken heeft, dan kom je nooit uitgeleerd in de schrift. Dan zeg je niet na 3-4 keer de Bijbel gelezen te hebben, nu weten we het wel, Bijbel dicht, die kan wel weg. Maar bij de 5e en de 6e en de 10e en de 20e keer, dan zeg je nog steeds dat ik dat nou nooit eerder heb gezien. Een schat aan waarheid, een schat aan genade. De gemeente van Jeruzalem was geïnteresseerd. Ze was ook niet eigenwijs, de mensen zeiden niet, wie de geest heeft, die prediking van die apostelen niet meer nodig. Hoe zou het kunnen als de Heilige Geest een mens leidt? Want de Geest is de auteur van het woord. De Geest die leidt altijd in het woord en naar het woord. De Geest laat alle licht vallen op de Heer Jezus, het hart van het evangelie. Ze volharden in de leer, niet in een stukje ervan, niet in een onderdeel daaruit. Geen halve waarheden, lievelingswaarheden, maar dat hele, volle, complete woord van God. In dat opzicht moeten we allemaal volle evangeliegemeente zijn. En dat volle woord is verkiezing en verantwoordelijkheid. Dat volle woord is verbond en bekering. De scherpte van de wet en de ruimte van het evangelie. Nee, de leer van de apostelen vraagt niet om een vrijblijvende verdediging, maar ze vraagt om ons hart. In Jezus is Jezus naam niet het kloppend hart van deze leer. Ze volharden in de leer van de apostelen, maar we lezen ook in de gemeenschap de tweede wiek aan de Jeruzalemse molen. En het woord dat Lucas hier gebruikt, dat duidt op een onderlinge hechte band. Het zijn geen hyperindividualisten. De gemeente hangt niet als loszand aan elkaar, maar is intens met elkaar verbonden door de band van het geloof, de hoop en de liefde, als het ware één groot gezin. Zoals we ook belijden in het heilig avondmaal, veel graankorrels, maar uiteindelijk één brood. En vele bessen, maar uiteindelijk één wijn. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vrucht van het geloof. Paulus noemt in de Galatenbrief de liefde als eerste, als hij het heeft over de vrucht van de Heilige Geest. Vrucht in het enkelvoud trouwens, niet meervoud, maar vrucht. En als eerste wordt dan genoemd de liefde. Bekering doet ons het woord van God liefhebben. Doet ons de Heere liefhebben. Maar ook elkaar vinden en liefhebben. En dan zijn die heiligen, we belijden ook deze avond, ik geloof de gemeenschap der heiligen, dan zijn die heiligen geen volmaakte mensen, dat moet je echt niet denken. Er is van alles nog op aan te merken, want de allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel, zegt onze catechismus, van de nieuwe gehoorzaamheid. En oh, wat struikelen we gemakkelijk. Paulus schrijft van zichzelf, ik de grootste van de zondaren en de minste van de heiligen. Mij is genade geschied. Is dat geen beeld van geweldige ootmoed? Van zelfkennis? Gemeenschap der heiligen. En we leven met elkaar mee in blijde en in droeve dagen. En dat betekent, schrijft Paulus in de brief aan de Korintiërs, dat betekent we zijn samen dat lichaam van de Heer Jezus. We halen de schouders niet verachtelijk op voor het oor of voor het oog. Het oog loopt niet met een boog om de voet heen of om de hand heen. Maar samen zegt Paulus dat ene lichaam van de Heer Jezus Christus. Die passage uit het avondmaalsformulier. Kun je kind van God zijn zonder een band te hebben aan de andere kinderen van God. In de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus, we hebben al de heiligen nodig om te kennen, iets te gaan kennen van de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte van dat heerlijke werk van God. De liefde van God in de Heer Jezus Christus. Misschien is ons christendom wel zwaar invalide. En nou chargeer ik een beetje vanavond als ik zeg, je hebt een kerk waar alleen de oren zitten en een andere kerk, dat is de kerk waar de ogen zitten. We hebben al die heiligen nodig. Zou het kunnen zijn, gemeente, dat die enorme verbrokkeling op het kerkelijk erf, en vooral in de gereformeerde denominatie, zou het kunnen zijn een bedroeven van de Heilige Geest en koren op de molen van de Satan? Probeert u zich er eens een voorstelling van te maken, die grote Jeruzalemse gemeente? Al die mensen verschillend, heel verschillend, van achtergrond, Joden, Jodengenoten, afkomstig uit diverse culturen en dan toch samen in de naam van de Heer Jezus Christus. Vandaag de dag zouden we zeggen, ja, maar dat kan niet. Er zit zoveel onderscheid tussen die mensen, dat kan onmogelijk in één gemeente samen zijn. Maar hoe moet dat dan straks? En dat het in Jeruzalem toch kon, dat is omdat niet die verschillen de boventoon voerden, maar omdat het woord, omdat genade de boventoon voerde. Omdat die ene Christus hen samenbond en elkaar verbond. Dat is de hoofdzaak. Die liefde was zelfs zo sterk dat ze leidde tot gemeenschap van goederen. En laat het nou duidelijk zijn dat niemand daartoe verplicht werd. Want je leest niet een apostolisch bevel dat je al je goederen moet inleveren. Bij de kerkrentmeesters wil je echt een lid van de kerk kunnen zijn. Maar het is de spontaniteit, de vrucht van een heel bijzonder en diep doorleefde gemeenschap met Christus. En dat moet je natuurlijk niet verwarren met het communisme, want dat zegt, het communisme zegt, inleveren, je huis en je boerderij en je land en je akker en je auto en al je bezit, dat hoort bij ons. Dat hoort bij ons, neem de rijken hun bezit af, desnoods met geweld. Maar in de christelijke gemeente geeft de liefde de toon aan en we leren delen vanuit de Heere Jezus die zichzelf gegeven heeft aan het kruis, opdat zondaren zouden leven door hem. Hij heeft zichzelf gegeven, zijn leven afgelegd tot een losprijs voor velen. Daar kom je toch niet over uitgedacht en uitgewonderd. Samen lief en leed deden, en als het nodig is ook de diakenen, het nodige geven om uit te kunnen delen. In Jeruzalem bloeide de liefdesgemeenschap op heel bijzondere wijze. En u weet het toch, waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Ik moet altijd denken aan dat hele eenvoudige meisje, aan wie de vraag gesteld werd, en waar woont nou de Heere Jezus? En dan zegt ze, bij ons thuis. Bij ons thuis, ja, want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Nou, daar kunnen wij als grote mensen, volwassen mensen, eens over nadenken. Die gemeente van Jeruzalem viel op in positieve zin. Niet op een negatieve wijze. De oprechte Jeruzalemse krant had niets te schrijven op pagina 2 over allerlei rumoer in de kerk van Jeruzalem. Maar wel het positieve, ze vielen op in gunstige zin. Nou, dat kun je niet nadoen, dat moet je ook niet gaan nabootsen, dat is imitatie. Maar het is de vrucht uit een nabij leven. Het is het geheim van de wijnstok. En ik begreep dat er ook vandaag uit gepreekt is door meneer Van der Ziel. In hem blijven en dan blijf ik in u. Zonder mij kunt ge niets doen en uw vrucht wordt uit mij gevonden. Het gaat om de gemeenschap met de wijnstok Jezus Christus. Er wordt vandaag heel wat gediscussieerd over de vraag of de gemeente aantrekkelijk moet zijn voor de wereld. Een aantrekkelijke gemeente. Nou ja, wat is een aantrekkelijke gemeente? Anderen zeggen, nee, je moet aantrekkelijk zijn voor God. En dat is ook helemaal waar. Maar het is beide, aantrekkelijk zijn voor God. En je verlangt toch dat de gemeente, dat de wereld positief kijkt naar de kerk. Zo was het daar in Jeruzalem. En het geheim van die gemeente was niet aanpassing aan de structuren van de wereld. Water bij de wijn doen van het evangelie, de scherpe kantjes van de boodschap afveilen. Maar het volle woord, en dat is wet en evangelie, dat is zonde en genade, dat is de goddeloze aanzeggen zoals Petrus dat doet in de preek op die Pinksterdag, dat het verkeerd gaat aflopen. Wij hebben een woord voor de wereld. En daar halen we niks van af en we doen er ook niks aan toe. We proberen dat wel in de taal van nu en het taalkleed van ook onze tijd te communiceren. Maar de Heere Jezus Christus is ons te lief en te dierbaar dat we ook maar iets ervan af zouden doen. Een woord voor de wereld. Nee, Petrus snijdt niet het hart uit het evangelie. Hij komt nou juist met het hart van het evangelie in zijn pinksterpreek. De volheid van de liefde van God. En dat nou goddelozen gerechtvaardigd worden om niet alleen door het geloof. En zoals onze belijdenis zegt, ik ben even kwijt in welk artikel precies, maar het is een prachtige passage. Niemand die ons liever hebben wil dan Hij, de Heer Jezus Christus. Die Pinkstertijd is een gouden tijd geweest. Maar gemeente, die gemeente ligt ook buiten het paradijs. En het duurt dan ook niet zo lang of de eerste vlekken worden gezien op het blazoen van deze bijzondere gemeente. Een Ananias en een Safira. Wat een detonatie, wat een wanklank. En het duurt niet zo lang of Paulus moet de gemeente van Efeze waarschuwen dat ze toch vooral zou wandelen overeenkomstig de roeping waarmee God hen geroepen heeft. Hoe vaak lees je dit in de apostolische brieven dat we moeten zien op de Heere Jezus Christus. Zijn voetstappen drukken, het leven van de heiligmaking. Achter hem aankomen en jezelf dagelijks verloochenen en je onderdompelen in het woord van Gods liefde en genade. Wat is het geheim van de Jeruzalemse gemeente? Laten we eens letten op die derde wiek aan de molen. Ze volharden in de breking van het brood. En we zullen daarbij wel niet alleen moeten denken aan de viering van het heilig avondmaal, maar ook aan de liefdemaaltijden die de oude kerk kende. En dan moet u zich dat zo voorstellen zoals de Heer Jezus die Emmausgangers ontmoet, die teleurgesteld uit Jeruzalem teruggaat naar huis, want ze dachten de Heer Jezus te ontmoeten, maar ze hebben hem niet gezien. Hij voegt zich in dat gezelschap van die twee mannen. En al pratend, al sprekend met hem en hij met hen worden dingen meer en meer duidelijk en lichten dingen op. En dan zijn ze in Emmaus en hij maakt aanstalten om verder te gaan, maar zij dwongen hem dat hij met hen meegaat naar binnen en de maaltijd houdt en hij breekt het brood en hij zegent het en hun ogen gaan open. Jezus. Hij is de gastheer ook vanmorgen, ook vanmiddag. Opmerkelijk gemeente, zo vaak het in de Bijbel gaat over maaltijden. Dat is een plaats van rust en van bezinning en van ontmoeting. Zo ook het heilig avondmaal. En zo kende de gemeente van Jeruzalem haar liefdemaaltijden. Naast de tempelsamenkomsten waren er ook de huisbijeenkomsten. Je zou kunnen zeggen huiskringen. Ze kwamen bij elkaar over de vloer, niet om koffie of thee te drinken, ook mag natuurlijk. Maar het werden geen koffie- en visitepraatjes waarbij het zo gemakkelijk over een ander gaat. Het ging wel over een ander, maar dan met een hoofdletter, de ander. Jezus Christus. Waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. Ik verlang zo innig, u hoop ik ook, dat mijn hart telkens weer vol is van de Heere Jezus. Dat ik anderen mag vertellen van mijn meester. En dat ik zijn beeld mag vertonen, zal reflecteren. En anderen zal winnen voor zijn dienst die liefdedienst is. Ze zaten daar aan één tafel. Heel grensdoorbrekend. Allerlei rangen en standen zomaar door elkaar. Slaaf en vrije. Moet u zich voorstellen dat in die tijd. Meester en knecht aan één tafel. Ja, als de Heer Jezus Christus de gastheer is. Hij die onze ziel zo onuitsprekelijk verheugen kan. En dan gebeurde het wel dat aan het einde van zo'n bijeenkomst. Ze zeiden, laten we samen de liefdemaaltijd nu voortzetten. En laten we onze lieve meester gedenken. In brood en wijn. Het heilig avondmaal werd gevierd op een heel ontspannen wijze. Christus in ons midden. Nou, heilig avondmaal vieren, dat is wat. Want dat is niet minder dan belijden dat je midden in de dood ligt. En dat is je vervloeking en je zonde bedenken. En dat de toren van God tegen jou en mijn zonde zo groot is. Hij liet ze niet ongestraft, maar liet ze neerdalen op zijn Zoon Jezus Christus. Brood dat wij breken. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap aan dat dierbaar kostbaar bloed voor onze Heer Jezus. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij in het gericht plaatsvervangend opdat ik vrijgesproken zou worden in dat gericht. Jezus veilig alleen, schuilend achter hem. Heere Jezus, uw genade is mij genoeg. Nou, zo avondmaal vieren is toch een vreugdevol gebeuren, nietwaar? We kijken terug, misschien wel met tranen van verwondering en dankbaarheid in onze ogen. Maar zien ook vooruit, doe dit totdat ik wederkom. Ik heb iets van mezelf gezegd tegen de jonge mensen ook vanavond. Als ik dan nog even verder mag gaan. Het was in die tijd. En dat ik dan s'avonds voor mijn raam stond en dacht, zou de Heer Jezus nu vannacht terugkomen. Wat kan mij eigenlijk mijn verdere schoolopleiding schelen? Niet om er de kantjes van af te lopen, maar begrijp je dat diepe innige verlangen. Als Jezus je hart heeft, als Jezus je leven is. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Dat is niet verlangen naar de dood, begrijp me nou heel goed. Maar wel verlangen om dat lichaam van zonde en dood, zoals Paulus schrijft Romeinen 7, te mogen afleggen. En dan volmaakt voor hem te mogen zijn. Welke plaats, gemeente, heeft het heilig avondmaal bij u? En leven wij van avondmaal naar avondmaal, zoals ook Calvijn ten diepste bedoeld heeft. En het heilig avondmaal blijft niet ongezegend als wij het in het geloof gebruiken. Al is het maar een geloof zo klein als een mosterdzaadje, dat ziet de Heere niet voorbij. Dan wil hij dat geloof versterken. En dan wil hij ons funderen in de liefde. En dan wil hij de hoop vermeerderen in ons hart. Hij maakt ons hemelsgezind. En hij wapent ons in de strijd tegen de driehoofdige doodsvijand zonder duivel en wereld. Die gemeente van Jeruzalem bloeide en groeide, zolang zij volhardde in de leer van de apostelen, in het gelovig gebruiken van de sacramenten die God heeft ingesteld, in de gemeenschap aan elkaar en met elkaar, en tenslotte het gebed de vierde molenwiek. Want die gemeente van Jeruzalem was een biddende gemeente. Dat is toch een van de kenmerken van het christenleven en van het gemeente zijn. U kent de uitdrukking wellicht, een kerk zonder gebed is als een leger zonder wapens. Dat is als een stad die aan alle kanten open ligt. Gebed als een vurige muur rondom de gemeente. Onze catechisme zegt dat het gebed zelfs het voornaamste stuk van de dankbaarheid is dat God van zijn christenen eist. Kun je ook niet meer zonder. En dan bedoel ik niet het eindeloos opzeggen van altijd maar weer hetzelfde gebed. Maar dat opademen in het gebed. Het gebed als de adem van je ziel. Inademen, uitspreken, neerleggen, al die dingen bij God. Uitademen, inademen het woord van God die spreekt door de schrift, door de Bijbel. Het gebed is de kracht van de kerk, maar ook zo vaak haar zwakte, omdat wij van die zwakke, trage christenen zijn, omdat het gebed zo gemakkelijk ook weer een sleurgebed wordt, omdat de liefde er zo vaak niet in is, de zwakte van de kerk. Maar op de Pinkst, in de Pinkstergemeente die ons voor ogen wordt gebracht, is het gebed als een vuur dat heftig brandt. Genade leert bidden en volharden in het bidden. En die oude kerk, die kende naast het persoonlijk gebed ook het samenbidden. U weet, dat kom je in de handelingen meer dan eens tegen, in handelingen 1 al. Die 120 die daar bezig zijn met de belofte van God waarop ze pleiten. Ze hangen aan de hemel. Ze houden de Heer zijn eigen woord voor. Totdat het vervuld wordt, Pinksteren wordt. Handelingen toont ons niet een discussierende gemeente. Of een redenerende gemeente. Een eindeloos vergaderende gemeente. Maar als ze vergadert, dan vergadert ze met elkaar rondom het woord. Heere, spreek. Ja, hoe zou je kunnen volharden zonder gebed? Hoe zou je kunnen volharden in de leer van de apostelen, terwijl allerlei ketterijen door je hoofd en door je leven heen gaan, door je hart heen gaan? En hoe zouden we in eigen kracht kunnen volharden in de gemeenschap der heiligen of in de breking van het brood? En hoe zouden we de Here kunnen gedenken in het heilig avondmaal zonder het gebed? Ze hebben gebeden voor tal van zaken, u kent het toch? Als je een echte bidder mag zijn geworden, dan wordt de kring steeds groter en die verwijdt zich. En je krijgt zoveel zaken waarvoor je te bidden hebt. Zoveel wat, dan zeg ik het maar een beetje ouderwets klassiek, zoveel dat op je hart gebonden wordt. Maar vooral de bloei en de groei van het koninkrijk van God. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar in die achterliggende maanden, waarin die coronapandemie over de wereld ging, heb ik zo innig gehoopt dat het tot een geestelijk ontwaken zou komen, bijzonder in Europa, in Nederland, dat mensen zouden gaan inzien, de goden van deze tijd die bedriegen ons. Er is een andere werkelijkheid, een hogere werkelijkheid. U, Heere Jezus Christus, te kennen, dat is het leven. Handelingen der apostelen. Laat ons ook zien dat een gemeente die op God gericht is, eigenlijk ook vanzelf een wervende gemeente is. Want iedere dag immers werden nieuwe bekeerlingen toegevoegd. Vers 47 zegt dat deed de Heere zelf. Hij schakelt mensen in, hij gebruikt mensen ervoor, maar hij krijgt de eer. En je zou ook niet anders willen dan dat hij de eer ontvangt. Heel eenvoudig een zendeling zijn, een zoutend zout, een lichtend licht zijn op de plaats waar God je stelde in afhankelijkheid van hem. Heere, mag ik dat zijn. Ik in mijn klein hoekje, u en jij in het jou. Zoutend zout. En dat anderen aan mij zien dat mijn leven een geheim kent en dat u het geheim van mijn leven bent. Onophoudelijk deed de Heer het toe aan de gemeente die zalig werd. Ze konden het niet op hun naam schrijven, hij deed het tot de gemeente die letterlijk staat er bezig was om behouden te worden. Waren ze dan nog niet behouden? Jazeker. Jazeker, ze waren het eigendom van de Heere Jezus Christus geworden. Ze hadden zich ten volle overgegeven aan hem. Maar ze zijn nog niet thuis. Het gaat door het strijdperk van dit leven. En er komt van alles op hun keuze, hun genadige keuze af. De weg naar de hemel is een bestreden pad. En weldra zullen ze worden opgeschrikt door de gevangenneming van Petrus en Johannes. En wat te denken van dat afschuwelijke voorval van Ananias en Safira die bedrogen. En straks dan wordt Stefanus gestedigd en breekt de hel los. En wordt de gemeente een gemeente, kruisgemeente, een gemeente onder het kruis. Heren, hoe kan dat nou? We hadden het zo goed hier met elkaar. We vonden zelfs genade in de ogen van de mensen hier in Jeruzalem. Maar ineens keert de tij, wat gebeurt er? Die gemeente is ten diepste wezensvreemd. In deze wereld ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En nog iets, de Heer had gezegd, jullie moeten niet op een kluitje blijven zitten daar in Jeruzalem, maar het woord moet verder. Dat moet Samaria in, dat moet Judea in, dat moet naar Waarder toe. Waarder, waar ligt dat? Nog nooit van gehoord. Kom maar achter mij aan, zegt de Heilige Geest, en ik zal je brengen in Waarder. Daar moet het woord klinken. En het zal daar gezagvol klinken. En mensen zullen het geloven en tot bekering komen. Mijn kerk, overal in deze wereld. Maar dat volgen van de Heer Jezus gaat niet zonder strijd, zei ik al. Je kunt zoveel tegenkrijgen, maar als God nou voor mij is, als God nou voor mij is, wat zal een nietig mens mij doen? Ja, en als ze je dan uitlachen, en als ze dan de spot met je drijven, Nou, dan moet je maar denken, dat is omdat ze beseffen dat ik ten diepste iets heb dat zij missen. En de gemeente groeide van 3000, 4000, 5000. Kan dat ook vandaag nog? De een zegt het kan en de ander zegt, ja wacht even, we kunnen de gemeente van nu niet vergelijken met de gemeente van toen. Want die stond nog voor de verspreiding en verbreiding van het christelijk geloof. Wij leven in die postchristelijke tijd. Toen geloofden de mensen nog in goden en in bovennatuurlijke krachten, maar daar hebben ze vandaag de dag allemaal mee afgerekend. Maar dan gaan we het al te menselijk bekijken. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ook vandaag niet. En ook vandaag kan hij mensen zomaar uit allerlei filosofische, atheïstische of wat voor stelsels ook trekken. En ontmaskeren de leugen en de dwaasheid. En doen roepen, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Geloof in de Heere Jezus en je zult zalig worden. Laten wij gemeente ook vooral worstelen om het behoud van die mensen rondom ons, in onze gezinnen, in onze families, die de Heere Jezus nog niet kennen. Laten wij voorleven hoe goed het is om bij de Heere te horen. En nog staat de deur open en nog gaat de nodiging uit. En eenmaal zal het zijn een schare die gekomen is, overal vandaan, en dit hebben ze gemeen, ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. En ze zullen niet zeggen, wij hebben gekozen, wij hebben dit. Maar zijn naam alleen moet eeuwig de eer ontvangen. Lof zij uw Vader, lof zij uw Zoon, lof zij u, de Heilige Geest, lof zij u drie enig God. Amen. Psalm 25, tweede vers. En ik denk dat alle jongens en meisjes dat zomaar uit hun hoofd zouden kunnen opzeggen vanavond. Dat gebed, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zo werkt de Heere door zijn woord en geest. Want het woord is het grote lesboek op de school van de Heilige Geest. En leer mij, kijk eens hoe vaak dat in deze psalm staat. Leer mij, onderricht mij, onderwijs mij. Leer mij hoe die zijn gelegen waarheen u treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al de dag verwachten. Tweede vers van 25. Laten wij gemeente samen danken en bidden. We danken, Heere, voor deze heerlijke dag. Zon overgoten. Maar danken vooral, Heere, voor de stralen van U, de zon der gerechtigheid. Stralen die vielen op en over de avondmaalstafel. En over deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het gehouden heilige avondmaal. We bidden U, Heere, dat U vertroosten wilt de bedroefde harten. En dat U genezen wilt de gebrokenen van geest. Die vanmorgen geen vrijmoedigheid hadden om aan te gaan aan de dis van het nieuwe verbond. Zijn we op een verkeerde weg, wilt U ons onderwijzen en leiden in Uw weg. Wil ons ook verder, Heer, bij de hand nemen, nu we deze nieuwe week zijn binnengegaan. Gij hebt ons toegerust hier in de kerk, vanuit en door Uw woord. En nu staan we weer straks midden in de wereld. Dan is deze dienst ten einde, maar onze dienst in de wereld begint. En we bidden U, geef ons, Heere, wat we nodig hebben. Het kan soms zo'n intens en diep verlangen zijn om goed en groot van U te spreken. Om vrijmoedig van U te getuigen. Maar het lijkt soms alsof onze lippen op elkaar geplakt en gekleefd zitten. Zo vaak hebben we die vrees die ook Petrus niet onbekend was. Maar geef ons, Heere, die geest die Petrus in alle vrijmoedigheid op de Pinksterdag deed getuigen van die ene naam onder de hemelen tot behoud van zondaren gegeven. Ga zo met ons. Gedenk ook de scholen, het onderwijs. Wat een voorrecht dat we naar school kunnen en mogen. Zegen het onderwijs, Heere, en laten de scholen, het onderwijs en personeel ons vooral zijn een identificatiefiguur. Dat we zeggen, de meester, de juf, zo wil ik ook zijn. Maak mij een beeld van U, zo vol van ootmoed, liefde, trouw, maak mij een beeld van U. Gedenkt, Heere, als we staan, voor moeilijke dingen ook in de komende dagen, neem ons bij de hand. Houd ons vast. Doe ons wonen in Uw woord. We vragen en bidden U dat alles. In de naam van U, de Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 133. En dan mogen ook de monden los, begrijp ik. In de slotzang het eerste vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Eerste vers van 133. Gemeente hier in de kerk en thuis meeluisterend, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.
Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat Kijk. Goedenavond. Altijd plaats. Je mag vlak bij de dominee zitten. Alsjeblieft. Ook welkom. Ik had het net gezegd tegen de rest. Fijn dat de kring is rond, is vol. Ja. Het heeft even geduurd voordat het weer mogelijk was. December denk ik de laatste keer geweest is. Ja, want maart, dat ging niet. Het kan ook nu nog niet zoals we het graag zouden willen of zoals we het gewend waren in groepjes. We houden het bij de groep zoals die er nu zit. Zingen, ik zou het graag willen, maar ik denk dat het verstandig is om dat ook niet te doen. Maar ik hoop wel dat binnen afzienbare tijd dat ook weer mogelijk wordt, ook in de kerk. Maar vanavond dan ook nog maar even niet. Ik wilde, voordat we met een gebed ook beginnen, toch een psalmvers lezen. En hoop dat daar wat hier gezegd wordt ook vanavond iets van mag klinken. Komt, Psalm 66 vers 8, komt, luistert toe gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven, ik riep de Heer ootmoedig aan, ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Zullen we weer samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, de avond van deze dag komen we u danken, Heere, opnieuw danken voor het vele goede dat u ons op deze dag al hebt willen schenken. In de kerkdiensten die we mochten houden, de erediensten waarin het woord en het sacrament bediend mochten worden, waar we vanavond ook de dienst van dankzegging en nabetrachting mochten hebben. En Heere, nu als avondmaalskring opnieuw hier bijeen in de oude school. En Heere, dan is het voor ons allen wellicht verschillend geweest hoe we deze dag beleefd hebben, hoe we het ervaren hebben wat u gedaan hebt. Misschien is het gevoel er ook niet zo. We zijn zo geneigd, Heere, om op ons gevoel af te gaan en daar allerlei dingen op te baseren van wel hebben of niet hebben. Maar Heere, leer het ons te meer. We hebben het ook vandaag mogen horen, dat het niet gaat om hoe ik het voel, maar wat u in uw woord belooft. Blijf in mij en ik in u. Heere, dat is altijd weer toch de weg, de richting die we op moeten kijken van onszelf af, op u, o Heer Jezus Christus. Wil ons zo, Heere, gedenken ook in dit uur. Geef openheid, geef vrijmoedigheid, ook in de dingen die we met elkaar willen bespreken. En Heere, laat ook dit mogen uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam. Maar dat we daarin, Heere, ook elkaar wellicht tot een hand en tot een voet mogen zijn. Hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Goed, een enkele vraag als gesprekstof. Dat is altijd wel handig om ook gesprek te krijgen. Dominee Breuren deed ook altijd uit de voorbereiding spreekte. Woensdagavond en dan de diensten op zondag. Goedenavond. Nou, hier, daar. Ik heb nog een briefje voor je. Alsjeblieft. Goed, dat ging nu niet allemaal. Ik heb de voorbereiding wel meegemaakt. Maar dat was dominee Jongejan, dacht ik, over het hooglied. Die heb ik maar Dat is alweer heel even geleden, maar wel een vraag over de woensdagavond. Toen ging het over de zelfbeproeving. We daarmee mogen beginnen. Door meneer Klaassen, die ja, heel praktisch, en ik vond zelf ook heel mooi, onderwijs daarover gaf, over de zelfbeproeving. Voor wie het een beetje weggezakt is, hè, wat hij onder andere gezegd heeft bij zelfonderzoek, hè, zijn er twee maatstaven. Hè. De eerste, wie is Christus voor ons? Denk ik ook de belangrijkste. Hè. Leven we in gemeenschap met hem? Hè. Kun je ook weer koppelen aan het blijf in hem en ik in u. En wordt die gemeenschap ten tweede ook zichtbaar in de vruchten van het geloof? Dan ging het ook, ja, hoe doe je dat nu, hè, zelfbeproeving? Dat heeft hij een aantal aanwijzingen van Matthew Henry aan ons meegegeven. Het eerste, de vraag, wat ben ik? Wat is je staat, je positie voor God? Ben ik een kind van Adam of ben ik een kind van God? Je positie, dat is nog wat anders dan de conditie van het geloof. Het tweede, wat je je ook af kunt vragen, wat heb ik gedaan? Hoe waren mijn gedachten, hoe waren mijn hartstochten, hoe heb ik mijn tong gebruikt? Nou, al die dingen meer. Een andere vraag die dan ook speelt, is er groei? Genade moet immers groeien. Heb je meer smaak in de dingen van de Heere gekregen dan vroeger? Een vierde was, wat ontbreekt mij? Wie eerlijk naar zichzelf kijkt, die zal ook van alles ontdekken wat niet goed is, wat anders moet of wat beter kan. En de laatste, dat is dan ook daaraan gekoppeld, wat moet anders? Nou, allemaal handvatten, vatten als het ware, die je helpen om de zelfbeproeving vorm te geven. Niet bedoeld als een lijstje om dat allemaal af te vinken en daaruit aan een conclusie te trekken, maar ik vond het wel hele mooie handvatten. En ook heel belangrijk wat hij tenslotte ook zei, zelfbeproeving is nodig en nuttig, maar maak er geen zaligmaker van. Stel je vertrouwen niet op de mate waarin je jezelf beproefd hebt. Niet bedoeld om op jezelf terug te werpen, maar om je steeds weer op Jezus te werpen. Daar is de zelfbeproeving voor. Nou goed, ik heb er een vraag over gesteld. Gewoon, wat heeft u daarin in die preek of in die verhandeling aangesproken en heeft het ook vragen opgeroepen? Wat ik me ook kan voorstellen. In de grote groep. Het wordt even lastig wie er begint. Want er is er vast wel een. Wat heeft u daarin aangesproken? Laten we daarmee beginnen. Of misschien juist niet, dat kan ook natuurlijk.
Die hele lijst, hè? Daar staat op de site.
Ja. Twee A4'tjes. Toen dacht je?
Ja, toen dacht je, wie voldoet eraan? Want er zijn natuurlijk nooit perfecte mensen.
Nee.
Ik heb ook gedacht van, een dokter komt niet voor een gezond mens, maar wel voor een ziek mens. Dat zijn we natuurlijk allemaal.
Ja.
Dus hij komt voor ons om ons naar hem toe te trekken, om het beter te maken, dus een beetje rare vergelijking misschien.
Ja. En dan wordt de hele lijst ook iets anders. Als je die gedachte. Ja. Maar dan inderdaad, en wat je eerst zei, dan ga je het een beetje zien als ja, een lijstje wat je nou ja, af moet werken of aan moet voldoen. Maar ik zei altijd, het zijn handvatten om. Want ik denk dat we daar allemaal wel eens mee zitten, denk of niet? Van ja, zelfbeproeving, we vinden het allemaal nodig, we hebben het iedere keer, maar ja, hoe. Hoe doe je dat nou? Hè? Of hebben jullie dat nooit? Hè? Dat je dat wel eens bij jezelf denkt. Nou, in dat kader, in die zin vond ik het best heel verhelderend. Die dingen wat hij daarin ons zeg maar verteld heeft. Als hulpmiddelen hè, daarvoor. Niet als nogmaals lijstjes om af te gaan vinken.
Het is denk ik wel goed dat je afvraagt.
voor wat tijd er is wat meer gestilstaat in zo'n week juist.
Ja. Ja, en dan kan dit helpen, hè, om je zelf inderdaad daarin te beproeven. Nee. Ja. En zeg je?
En altijd tekort.
Ja. Ja. Maar het is toch uiteindelijk, denk ik dan, hè, als je het allemaal goed bekijkt, hè, de verschillende allerlei vragen en dingen, maar de rol de draad, uiteindelijk gaat het dan daarom wie is Christus voor je? Hè, en hoe heb je uit hem geleefd? Hè, bij al die aspecten die je dan bedenken kunt. Dat is, denk ik, de vraag waar het uiteindelijk om draait. En dan, ja, dan heb je gauw de neiging om dan, hè, dat merk ik in pastoraat ook vaak als het daarover gaat, om dan inderdaad bij jezelf te gaan zoeken, is het er wel, is het er niet, heb ik dit wel, heb ik dat niet, of te veel of dat te weinig. Of. Maar uiteindelijk, en ja, dan wordt er soms ook de twijfel, hè, komt er dan van, kan ik dan wel aangaan, want ik mis nog dit of ik heb dat niet genoeg. Maar dat vind ik dat altijd zo mooi ook in het formulier. En dan denk ik, oh mensen, laten we dat ook alsjeblieft goed lezen. Hè. Wij komen niet tot dit avondmaal, hè, om daarmee te betuigen dat wij in onszelf, hè, volmaakt zijn. Maar juist het tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf zoeken, want dat doe je door aan te gaan, door deel te nemen, hè, beleiden we daarmee zelf, hè, midden in de dood te liggen. En dan wordt het ook heel vertroostend. Ja, dat je intentie, ja, als dat je intentie is, of dat je intentie is, inderdaad, dat is de kern. Heeft het nog andere vragen opgeroepen? Vast wel. 7. Ja, in een hele andere tijd, hè, maar dat ja, blijvend dan ook is, inderdaad. Dat zijn nog altijd de vragen waar het om draait, ja. Ons leven met de Heere, hè, dat is in die zin, de Heer is niet veranderd en de tijd wel, maar...